Welkom bij. We gaan het dit keer hebben over de oplopende spanningen in de Rode Zee. Als je het nieuws hebt gelezen, dan zie je staan dat aan de lopende band schepen worden aangevallen. Dat zullen wel containerschepen zijn, maar ook oorlogsschepen, westerse oorlogsschepen. En ook dat steeds meer landen erbij betrokken raken. Engeland, Verenigd Koninkrijk dus, Verenigde Staten, Iran. Nou, wat is er eigenlijk aan de hand? En waarom is het ook zo belangrijk? Nou, voor de luisteraars die niet zo goed zijn met topografie. De Rode Zee is een stukje zee dat ligt tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Dus wil je vanuit Europa naar India varen of China, dan ga je via het Suezkanaal langs de Rode Zee. Kom je bij een heel klein stukje straat terecht, zoals ze dat noemen. En dat heet de Bab al-Mandab. En via daar vaar je uiteindelijk door verder naar het oosten. Nou, ook voor een land als Nederland is dit dus een heel belangrijk onderwerp, want wij zijn nou eenmaal een handelsnatie. Maar ook voor andere westerse landen en ook voor landen als India en China is het heel belangrijk. Nou, we zien dus dat daar spanningen oplopen en dat de situatie steeds onveiliger wordt. Zodanig zelfs dat een groot deel van de containerschepen weer de oude zeeroute gebruikt, namelijk langs de Kaap de Goede Hoop vanuit Zuid-Afrika. En ik heb gelezen dat het ongeveer 10 dagen langer duurt. En natuurlijk komen daar ook andere kosten bij kijken. Nou, liever wil je dat niet hebben. Michel, ik had ook gelezen dat op 19 februari 2024, dus niet zo heel lang geleden, operatie Aspides is gestart. En dat is een operatie waarbij landen van de Europese Unie ook nauwer betrokken willen raken in het conflict in de Rode Zee. Hoe moeten we dat eigenlijk zien? En waarom willen wij als EU daar betrokken bij raken?
Dat heeft te maken met het belang van de commerciële routes door de Rode Zee heen. 10-15% van de wereldwijde handel gaat door die Rode Zee. En daarvan gaat het leeuwendeel natuurlijk naar de Europese Unie toe. En ook het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat er heel grote belangen op het spel staan voor Europa. En om die reden is de Europese Unie gestart met een operatie, missie die Aspides heet. En dat is in het Grieks schild. En schild impliceert ook al dat het verdedigend bedoeld is. En dat is ook bij deze missie het geval. Het is dus niet zo dat leidende landen binnen deze missie, zoals Griekenland, Italië, Duitsland en Frankrijk, Houthi-rebellen zullen gaan aanvallen in Jemen. Maar echt alleen koopvaardijschepen en oorlogsschepen zullen beschermen in de Rode Zee. Daar komt het in de kern op neer. Dus het is echt een verdedigende missie. En die heet Aspides. En uiteindelijk is het doel dat die handelsroute weer volledig veiliggesteld wordt door de Rode Zee heen. Omdat die zo ongelooflijk van belang is voor Europa en het Westen in den brede. En je gaf het net ook al aan. Eigenlijk is het ook een heel belangrijke handelsroute voor India en China.
Ja, dus we gaven aan, ze moeten vooral zorgen voor beveiliging van de schepen, de containerschepen. En ik las ook zoiets, het creëren van bewustzijn. En dat interpreteer ik dan als even de schepen de juiste coördinaten geven waar ze liever wel niet kunnen varen.
Precies.
Nou, we hebben het over de Rode Zee, maar er is eigenlijk één land dat hier een grote rol in speelt. En dat is het land Jemen. En dan zien we dat landen als de Verenigde Staten, maar ook het Verenigd Koninkrijk, zijn begonnen sinds december vorig jaar met het aanvallen van doelen in Jemen. Waarom eigenlijk? En waarom opeens vanaf december 2023?
Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de aanval van Hamas op 7 oktober op Israël. Hamas is onderdeel van wat het as van verzet wordt genoemd, dat geleid wordt door Iran. En er zijn verschillende non-statelijke actoren worden dat genoemd. Dat zijn dus milities, geen landen die daarbij aangesloten zijn. En daar zijn de Houthis daar ook één van. En de Houthis hebben aangegeven zich solidair te tonen met Hamas en met de Palestijnen in de Gaza-strook. En om die reden hebben zij Israël de oorlog verklaard. Nou, de Houthis zijn niet sterk genoeg om door Saudi-Arabië en Jordanië Israël aan te vallen. Dus die moeten het hebben van indirecte oorlogsvoering en het beschadigen van de tegenstander, bijvoorbeeld door koopvaardijschepen aan te vallen. Nou, sinds december hebben ze die oorlog verklaard en hebben ze verschillende schepen aangevallen. En daarop hebben het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Prosperity Guardian gestart. Met als doel de Rode Zee handelsroute te beschermen. Nou, andere landen waren daar initieel ook bij aangesloten, maar hebben minder geleverd of hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Amerika en het Verenigd Koninkrijk hebben wel enkele aanvallen echt op jemenitisch Houthi grondgebied ten uitvoer gebracht. Anders dan wat beoogd wordt met Aspides. Wel is het zo dat Britse politici bij die aanval in januari op Houthi's grondgebied het al gelekt hadden, waardoor naar verluid de schade vrij beperkt was op Houthi grondgebied. gebied. En de rationale, de reden hierachter was dat Amerika vooral wil laten zien, wij zijn bereid om voor onze commerciële belangen en partners op te staan, maar wij willen eigenlijk niet escaleren. Dus dat wordt ook wel escaleren om te deescaleren genoemd. En dat is precies dezelfde strategie als die de Houthis vaak gebruiken. Dus af en toe iets wat zwaarder aanzetten om te laten zien, wij zijn bereid ver te gaan, zodat de tegenstander terugdeinst en de gemoederen uiteindelijk weer meer tot bedaren gebracht kunnen worden. Dat heet escaleren om te deescaleren.
Eigenlijk een soort geopolitiek armpje drukken.
Geopolitiek armpje drukken, exact. Ja.
Nou, goed dat je het zei. Dus de Houthis zijn niet per se alle Jemenieten. Ze vertegenwoordigen ook niet alle Jemenieten. En ze maken deel uit van het as van verzet. En het as van verzet is, kan je misschien zo ver op in, maar dat is een door een Iran geleide, maar ook door een Iran gesteunde groep van verschillende milities. Dan moeten we denken aan Houthis in Jemen, Hamas in de Gazastrook.
Hezbollah in Libanon.
Hezbollah in Libanon. Misschien zal Syrië daar ook onder vallen.
Valt er
zeker onder groepering in Irak waarschijnlijk en gaat zo maar door. Het is dus door een Iran geleide groepering as van verzet. En dus als ik je goed begreep, moest eigenlijk de Houthis wel westerse doelen of Israëlische doelen aanvallen, omdat een van hun broeders, namelijk Hamas, op de rand van de vernietiging staat vanaf sinds 7 oktober, wat ze in Israël hadden aangedaan. Dus je ziet dat eigenlijk wat er op 7 oktober is gebeurd, niet een heel lokaal iets was, maar eigenlijk per direct heel vergaande consequenties had voor de rest van de regio.
Dat klopt inderdaad. En in eerste instantie leken de Houthis zich alleen te richten op Israëlische koopvaardijschepen. Maar later hebben zij ook eigenlijk het gemunt op Amerikaanse, Britse en wellicht zelfs andere Europese schepen. En dat was wel een escalatie van het conflictniveau.
En dat komt omdat zij zagen dat Amerika en het Verenigd Koninkrijk Israël zodanig steunen dat Amerikaanse en Britse doelen ook legitieme doelen zijn om aan te vallen.
Dat denk ik inderdaad wel, ja. Ik denk ook wel dat er andere redenen een rol spelen in waarom de Houthis dit doen. Misschien kunnen we daar nu al op ingaan. Nou, ik denk dat het allereerst ook te maken heeft met interne belangen van het Houthi-leiderschap. Zoals je net al aangaf, de Houthis zetelen in het westen van Jemen. En dan heb je een internationaal erkende regering die de regie heeft, de macht heeft over het oosten van het land.
Ja, in Aden, toch?
In Aden, ja. En die hebben jarenlang oorlog met elkaar gehad. De internationaal erkende regering is ook jarenlang gesteund door Saoedi-Arabië en heeft een enorm bloedige strijd opgeleverd. Maar heel concreet, 2/3 van het land wordt eigenlijk bezeten door de internationaal erkende regering als het gaat om oppervlakte. Maar 2/3 van de bevolking leeft in Houthi-gebied in het westen van het land. En dit is een best wel divers gezelschap. Dus niet iedereen steunt de Houthis zonder meer. Maar Israël is wel een soort favoriete vijand van iedereen in Jemen. En kan dus voor zorgen dat de Houthi-rebellen in het westen van het land de handen op elkaar krijgen voor het Houthi-leiderschap. Ofwel de boel verenigen met een externe vijand die Israël heet. Dus dat is de eerste reden. Het verenigen van de Houthi-rebellen en de Houthi-bevolking in dat gebied. Dat is nummer 1. Nummer 2, een belangrijke reden is dat er op dit moment vredesonderhandelingen plaatsvinden tussen Houthi-rebellen en Saudi-Arabië. Nou, deze vredesonderhandelingen duren al jarenlang en is een enorme de-escalatie die heeft plaatsgevonden. Met name ook toen Iran en Saudi-Arabië elkaar toenaderen. Maar het liefst trekt Saudi-Arabië al zijn troepen terug uit Jemen, daar waar nu nog geen sprake van is. Dus ik denk ook dat de Houthis proberen hun eigen onderhandelingspositie aan tafel te versterken door deze aanvallen. Zo kunnen ze meer concessies afdwingen. En dan is er denk ik nog een derde reden, en die sluit aan bij wat we al eerder de as van verzet hebben genoemd. En dat gaat meer om de reputatie van deze as onder leiding van Iran. Het is namelijk zo dat als een van jouw broeders inderdaad wordt aangevallen, je gaf het net ook aan, dat het raar is als je niet voor diegene opkomt. Dus je wilt natuurlijk dat het as van verzet een bepaalde reputatie behoudt. Dat betekent dat als het onder druk komt te staan, dat je je wel te weer moet stellen. Dus dat zijn kort gezegd de drie redenen. Een intern belang voor de Houthis en het Houthi-leiderschap. Tweede gaat dus om de reputatie van het as van verzet. En het derde is dus meer concessies afdwingen in die onderhandelingen.
Oké, ik stel voor dat we even al deze drie punten langs gaan, om het even helder te krijgen en concreter. Als we beginnen intern, dus je gaf aan dat de Houthis proberen met deze aanvallen ook de interne bevolking te verenigen, gezamenlijk belang in de haat tegen Israël. De Houthis zijn Shiïtisch, we noemen het Houthis, maar het officiële titel is Ansar Allah. de gelovigen van Allah. Dat betekent dat letterlijk. Dat betekent ook dat alle Houthis per definitie Sjiïtisch zijn. En het gebied wat zij in controle hebben, zijn dat ook voornamelijk Sjiïten. Of is het wat diverser van aard? En natuurlijk het omgekeerde, waar internationale regering, erkende regering zetels, is dat eerder Soenitisch.
Het is ja, okay. Op beide vragen. Dus het is vooral Sjiïtisch. Sjiïten die wonen in het westen van Jemen. Maar ze hebben ook de leiding over Soenieten bijvoorbeeld. En nog een aantal andere wat kleinere bevolkingsgroepen. En in het oosten van Jemen leven vooral Soenieten. In die zin is het ook niet vreemd dat het Soenitische Saudi-Arabië samen optrekt met de internationaal erkende regering. Die Soenitisch geleid is. Terwijl het westen van Jemen samenwerkt, dus het Houthi-gebied, met Iran, dat natuurlijk diep Sjiïtisch is en probeert op te komen voor de Sjiïtische belangen in de regio. Het opvallende wel is dat de Houthis vanaf 2013, 14, 15 de steun hebben gekregen van de oud-premier van geheel Jemen. Sadil, zeg ik uit mijn hoofd, ik spreek het vast fout uit. En dat is wel opvallend, want hij is bij mijn weten een Soeniet. Ja. Dus zo zie je dat de fragmentatie in de Jemenitische samenleving groot is.
Ja, waar het mee te maken had is, in 2011 vond over de gehele Arabische wereld de Arabische Lente plaats. Eén is succesvol, de ander, of de meest niet zo succesvol, maar ook dus in Jemen. En daar kwam oud-dictator Saleh ten val. En er moest dus een nieuwe regering komen. En de Houthis waren al lange tijd een belangrijke speler. Dus je kon het zien als de moslimbroederschap. Al was er een dictator, ze waren ondergronds best wel goed georganiseerd. En de nieuwe regering beloofde dus de Houthis een nieuwe rol, of een prominente rol in het nieuwe politiek. Maar dat kwam maar niet. En op een gegeven moment, ik dacht ook rond 2014 die tijd, waren de Houthis zodanig boos, of hun geduld was zodanig opgeraakt, dat ze dachten van ja, we nemen het hef wel in eigen handen. En in enkele weken, misschien zelfs enkele maanden tijd, hadden ze net, zoals je aangaf, het gehele westen van Jemen in bezit genomen. De hoofdstad, Sana'a, en zelfs de grootste havenstad, Aden, wat nu de hoofdstad is van het oostelijke deel van Jemen, hadden ze in handen genomen. En daardoor was Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saudi-Arabië, genoodzaakt om in te grijpen. En met de zware bombardementen, ik kan me goed herinneren, misschien jij ook, dat Amerika en het Verenigd Koninkrijk niet zelf actief gingen bombarderen, maar wel de straaljagers van Saudi-Arabië in de lucht gingen tanken en ook van wapens gingen voorzien. En dat er best wel veel verontwaardiging was. En het was zelfs, dacht ik, de grootste humanitaire crisis. En ik las al sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een beetje het achtergrondverhaal.
En dat is wel interessant om hier nog bij te benoemen, is dat de Houthis in eerste instantie niet zo massaal gesteund werden door Iran. Dat wordt nu wel eens gedacht, maar dat is eigenlijk pas zo massaal gaan gebeuren na 2016. In eerste instantie waren de Houthis vooral op zichzelf aangewezen. En met hun oprukkende bewegingen kregen zij steeds meer de beschikking over wapens en wapendepots van Jemen.
Oh, van het leger zelf.
Van het leger zelf, inderdaad. Want die vluchten weg of die werden verslagen. En daardoor kregen ze toegang tot die wapendepots. En dat is vanaf de jaren 2011 eigenlijk steeds sterker geworden. En in 2015 en 2016 waren zij dus helemaal toegewezen op zichzelf en hun eigen veroveringen. Vanaf 2016 gaat die oorlog een tweede fase in. Dat de Houthis steeds meer steun krijgen van Iran. En dat die toenadering er ook voor zorgt dat er een enorme industriële capaciteit in Houthi-gebied wordt opgebouwd om wapens te produceren. Zoals ballistische raketten.
Dat is best wel ver.
Ja, heel ver. Ja. Drones en ook kruisraketten. En dat betekende dus ook dat hun stootkracht zo erg toenam dat zij aanvallen op Saudi-Arabië heel gericht konden uitvoeren. Nou, tot 2018 duurt eigenlijk deze fase. En vanaf 2018 gaat een volgende fase in waarin de Houthi...
Kort, ik kan me herinneren dat ze zelfs olieraffinaderijen in Saudi-Arabië hadden aangevallen en raketten tot ver in Jeddah reikten. Dat klopt. Wel een ver gebied.
En zelfs tot in Abu Dhabi was het mogelijk, de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Want die speelde uiteindelijk ook een belangrijke rol. Maar in die derde fase vanaf 2018 zagen we terug dat de Houthi-rebellen nog meer de beschikking kregen over ook precisiewapens. Waarmee zij op grote afstand heel precies bepaalde delen van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten konden targeten. En ook hier zagen we heel vaak weer escaleren om te deescaleren terug. Want uiteindelijk wilden de Houthis een niet volledige oorlog hebben. Nee, ze wilden alleen zodanig Saudi-Arabië afschrikken dat zij uiteindelijk de autonomie en de zelfstandigheid van zichzelf op Jemen, op Jemenitisch grondgebied, konden handhaven.
Okay.
En vanaf 2022 gaat het die oorlog een nieuwe fase in. Dan komt die, de gemoederen worden echt wat meer tot bedaren gebracht. De dreigementen zijn groot. En de stootkracht van de Houthi-rebellen wordt steeds meer erkend. Ook door westerse mogendheden en Saudi-Arabië zelf. Dus de noodzaak van Saudi-Arabië om toch maar weer die gesprekken aan te knopen, wordt groter. En dat mondde dan in 2022 ook uit in volledige de-escalatie. En ook uiteindelijk de toenadering tot Iran, die natuurlijk op de achtergrond een heel belangrijke rol speelde. En je moet je voorstellen.
Wat gebeurt dus eigenlijk daarna?
In dus 2022.
Okay.
Ja.
Want dan wil ik eigenlijk die brug slaan naar inderdaad de vredesbespreking met Saudi-Arabië. Maar ik kan herinneren, een tijdje was het wel echt een oorlog tussen de Houthis en Saudi-Arabië.
Ja.
Was wel een, ja, ik weet niet, grappig kan je die noemen, maar wel interessant om te zien dat Saudi-Arabië beschikte over de meest moderne wapens in de wereld. Namelijk, ze kopen alles in van de Verenigde Staten. Dus velen dachten, ja, dat winnen ze zo. Maar je kan de beste wapens hebben, maar je moet ook getraind personeel hebben. Of personeel die ervaren is in het gebruiken van die wapens. En dat miste Saudi-Arabië zodanig dat ze uiteindelijk zelfs de oorlog verloren.
Ja, en wat daar hier ook een heel belangrijke rol in speelt, is dat Jemen een enorm onherbergzaam gebied is. Zowel als het gaat om woestijnen als om bergen. En wat Amerikaanse generaals wel zeiden toen ze wel Irak binnenvielen, maar niet Iran. We do desert, we don't do mountains. En in het westen van Jemen zijn er vooral woestijnachtige bergen. En dat zorgde ervoor dat de Houthi-rebellen zich heel goed konden verschansen in die bergen en een enorm decentraal systeem hebben opgebouwd. Waar er allemaal heel kleine wapendepotjes zijn met enkele duizenden wapens. Waar overal een heel kleine groep milities zijn. Maar dat betekent dat als jij de Houthi-rebellen aanvalt, zij nooit in één keer een grote slag toegebracht kan worden. Want ze zijn zo ongelooflijk gefragmenteerd dat je dat hele gebied moet aanvallen.
En ook nog eens mobiel, toch?
En ook nog eens extreem mobiel.
Ze kunnen snel verplaatsen. Ze zijn al in kleine aantallen, maar ze kunnen ook snel verplaatsen.
Precies. Dus dat maakt het ook heel lastig om aan te vallen. En dan komt er nog eigenlijk een dimensie bovenop. En dat is ook waar wij het voor de podcast over hadden. Dat zij een zogezegde asymmetrische oorlogsvoering hebben. Wat betekent dat nu eigenlijk? Asymmetrisch betekent dat er geen gelijkheid tussen twee kanten zit. De Houthi-rebellen proberen niet zozeer te winnen. Ze proberen de tegenstander vooral zoveel schade toe te brengen dat die tegenstander er geen zin meer in heeft een oorlog of een strijd te starten, omdat die belangen voor die tegenstander niet groot genoeg zijn. En dat zien we nu ook weer terug, dat wanneer de Fransen hun eigen schip moeten beschermen, zij een raket gebruiken ter waarde van 20 miljoen euro.
Antilucht afweersysteem. Ja.
Terwijl die kogel of die drone vanuit de Houthi-rebellen $20.000 kost. Dat is dus een gigantisch groot verschil. Daarmee kun jij je tegenstander dwingen tot het maken van zulke hoge kosten dat het niet meer opweegt tegen de baten die ermee te vergaren zijn. Dus dat is ook een heel groot verschil in oorlogsvoering.
Ja, dat is eigenlijk. Dit hele conflict doet me een beetje denken aan de Vietnamoorlog. Eigenlijk, Ho Chi Minh maakte gebruik van dezelfde tactieken. Hij zei iets in de trant van: jullie Amerikanen zijn hier om te winnen, wij zijn hier om te blijven. Dus dat gaf al aan van, je kan gebruik maken van dure wapens, maar we zullen constant met 1000 messen, met kleine prikjes, je proberen te verzwakken. Hoe moeten we dan daarmee als wereld of als westerse mogendheden omgaan? Dus je hebt het goed aangegeven, dus los van de interne zaken die spelen, dat ze proberen de bevolking aan zich te binden in de gezamenlijke haat tegen Israël, maar ook tegen de Verenigde Staten. Misschien tegen de nieuwe neocolonisten. Ook proberen ze concessies te krijgen in de vredesbespreking met Saoedi-Arabië. Want ze hebben zelf ook gezien dat Saoedi-Arabië niet zodanig sterk is dat ze echt heel erg bang voor hoeven te zijn. En als laatst gaat het over de externe reputatie. Laten we even daarbij stilstaan. Je gaf aan dat de Houthis, dus Ansar Allah, samen met Hamas en andere groeperingen deel uitmaken van As van Verzet, onder leiding van Iran, gefinancierd en gefaciliteerd door Iran. Waarom is het denk je zo belangrijk voor Ansar Allah, voor de Houthis, maar ook voor Iran, om zodanig of zo'n groot risico te nemen, want dat is wat de Houthis doen, voor een groepering wat ik denk zelfs 1000 kilometer verderop is. Waarom is juist die externe verdediging van je externe reputatie zo belangrijk?
Ik denk dat de directe Iraanse belangen hierbij gediend zijn. Dus Iran wil natuurlijk opgenomen worden in de veiligheidsarchitectuur van het Midden-Oosten. Nou, wat betekent dat nu eigenlijk? Dat zij erkend worden, heel breed, als degene die ertoe zou moeten doen in de regio. En we zien op dit moment terug, of in de afgelopen jaren terug, dat Iran steeds meer buiten de boot leek te vallen. Dus Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Israël en Egypte werden steeds hechter. En probeerden eigenlijk in de Abraham-akkoorden probeerden steeds meer een veiligheidsarchitectuur zonder Iran op te bouwen. En Iran heeft eigenlijk koste wat kost dat geprobeerd in de laatste 10 à 15 à 20 jaar te voorkomen. Door te werken met non-statelijke actoren als Hezbollah, Hamas en ook de Houthis. En natuurlijk ook het Assad-regime in Syrië. En het dient dus de directe belangen van Iran. Want hiermee hebben zij de Arabische bevolking heel erg kunnen opstoken tegen het eigen regime. Om te voorkomen dat zij de banden aanknoopten met Israël. Dus op die manier zijn de Iraanse belangen en die externe reputatie van Iran gediend. Maar ook natuurlijk, niet alleen het Westen heeft zogezegd de deterrence. Dus afschrikwekkende invloed. Maar dat wil Iran ook. Iran wil natuurlijk ook voorkomen dat het wordt gezien als een max-schaapje dat klaar is voor de slacht. Dus dat laten zij hiermee eigenlijk ook zien. En voor de Houthis geldt dit ook. Ja. Al denk ik nogmaals dat de belangrijkste reden voor de Houthis die concessies aan de onderhandelingstafel zijn. Maar naast die concessies afdwingen en die interne belangen, denk ik dat dit ook een heel belangrijke reden is om die strijd aan te knopen met Israël.
Dat is elk spel of schaakspel. Of een ander strategisch spel. Je probeert eigenlijk meerdere vliegen in één klap te slaan. Je hebt een hoofddoel, maar je probeert nog zoveel mogelijk andere doelen erbij mee te nemen.
Ja.
Dat gaf je dus heel duidelijk aan. Overigens, we hebben het over Iran. Ik denk, we geven beide aan. Je hebt regimebelangen, landsbelangen. Dus het is heel duidelijk om van het Iraanse regime, van de Revolutionaire Guard, de Ayatollahs. Zij zijn natuurlijk gebaat om voor een zo groot mogelijke buffer rondom hun eigen veiligheid te zorgen. Voor hun eigen regime, als het ware. Wat ze tegen hun eigen bevolking doet. Ook natuurlijk wat er in de buren, in de buurt gebeurt.
Dat is een heel terecht punt. Ja, een heel goed punt snijdt ze hier aan. De bufferzone van het Ayatollah-regime.
Klopt.
Dat noem je net goed en terecht.
Of met de wereld.
Ja, precies. Wat de Sovjet-Unie wilde rondom initieel Russisch gebied heen. Maar dat wil de Ayatollah ook. En daarin zie je terug dat die milities allemaal een andere functie hebben. En daarom ben ik ook niet heel erg bang dat de oorlog tussen Hezbollah en Israël escaleert. Omdat Hezbollah eigenlijk een soort verzekering is, defensieve verzekering van Iran. Althans, dat is hoe ik het zie. Ik denk dat Hezbollah zo sterk is dat Iran Hezbollah zeker wil stellen. Veilig wil houden tot het moment daar is dat Iran zelf wordt aangevallen. Dus ik denk dat Hamas en Hezbollah een heel andere functie vervullen in de defensiestrategie van Iran. En de Houthis ook, die hebben ook een heel andere ligging. En die zijn ook een stuk decentraler georganiseerd dan Hezbollah. En die hebben natuurlijk ook nog eigen directe belangen die ze proberen te behartigen, die we zojuist al behandeld hebben. Dus wel interessant om te kijken wat nu eigenlijk de precieze rol is en functie is van de verschillende milities gesteund door Iran.
En wat interessant is dat die milities zelf ook kunnen veranderen, want dat zagen we in Irak. Hadden de Sjiïtische milities onder leiding van Muqtada al-Sadr, we gaan even van een paadje weg, gesteund door Iran. Maar je ziet na verloop van tijd dat Muqtada al-Sadr ook steeds minder moet hebben van Iran en meer als een eigen entiteit wil oprichten. Dus ik denk dat Iran inderdaad milities of proxies probeert te creëren. Maar die proxies ook vanuit zichzelf eigen leven gaan leiden. Want dat heb je natuurlijk, een Iran of een regime, niet echt een Iran, maar de Ayatollah-regime dat enkel aan zijn eigen belangen denkt. Ja, als je proxies creëert, dan zullen daar ook personen zijn en mensen die ook naar zichzelf gaan denken. Dus dat zie je. Dat is wel interessant om zo te zien.
Inderdaad, die dynamiek dat uiteindelijk elke organisatie of groep mensen ook eigen belangen gaat dienen. Hierin is interessant van dat het toch wel opvallend vaak gaat om je eigen belang. Er wordt wel eens gezegd dat er wereldwijd een zogezegde autocratische as is. Die bestaat dan uit Rusland, China, Iran, Noord-Korea en Venezuela. En in enige mate is dat waar. Wanneer het gaat om het een beetje pesten van het Westen en schade berokkenen met die 1000 kleine steekjes, dan zie je terug dat deze landen samenwerken. En ook bij de aanval van Hamas op Israël was het zo dat Hezbollah, Iran en Moskou, Rusland dus, hier toestemming voor hadden gegeven. En het waarschijnlijk ook gesteund hebben actief met militaire leveringen. Maar dat China en Iran eigenlijk helemaal niet zo hecht zijn. Want China heeft geen zin om miljarden te investeren in Iran. Ondanks de deal die afgelopen jaren gesloten is.
Ja, van 250 miljard.
Ja, van honderden miljarden in totaliteit. Ze investeren slechts een fractie van wat uiteindelijk is toegezegd. Tegelijkertijd heeft China heel weinig belang bij de oplopende spanningen in de Rode Zee. En heeft Iran aangegeven, we gaan er gewoon mee door. Of later hebben ze ook gezegd, ja, wij hebben geen invloed op de Houthi-rebellen. Nou, er zijn maar weinig mensen en geopolitiek analisten die dat serieus nemen. Iedereen weet dat Iran een behoorlijke invloed heeft op het leiderschap van de Houthi-rebellen. Maar dan gaat het er eerder om dat Iran ervoor kiest om andere belangen te dienen. En wat is nu een van die belangen en wat is nu zo interessant in de geopolitiek van Iran, is dat ze eigenlijk de strategie hebben van lage intensiteit oorlogsvoering. Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat zij net als een soort schikdraad rondom een weiland uiteindelijk proberen te verzorgen dat er zoveel schokjes worden toegediend aan tegenstanders, dat die op een gegeven moment denken, ik ga vanzelf weg. Maar nooit een zodanig grote schok willen toebrengen dat die tegenstander uitgelokt is tot oorlogsvoering. En op die manier proberen zij een regio permanent onder druk te zetten, onder spanning te zetten, zodat uiteindelijk de tegenstanders de regio verlaten. In dit geval natuurlijk heel duidelijk de Verenigde Staten. Dat is het doel uiteindelijk van Iran.
Ja, maar dat viel me ook gewoon op, dat zij willen heel duidelijk dat de Verenigde Staten weggaan. Voordat we even daar verder op gaan, op de rol van de Verenigde Staten, waarom de Arabische landen niet meedoen, terwijl zijn, vooral Egypte, is hier heel erg mee gediend. Ze zijn, dacht ik, 40% van hun inkomsten verloren, van hun Suezkanaal inkomsten. Daar kom ik zo meteen op. Maar Iran speelt dus een hele belangrijke rol hierin. Het interessante is dat, zien we ook bij Poetin, wordt vaak gezegd, het is een man, het is een leider die heel goed nadenkt, heel rationeel is en een soort continu een schaakspel speelt in zijn hoofd. We hebben vaker aangegeven dat het niet waar is. Veel mensen denken ook vaak emotioneel en je kan ook niet alles overzien. Maar zou een Iran, want het is wel inmiddels duidelijk dat een Iran ook achter de aanslagen zat, 7 oktober hadden plaatsgevonden in Israël, of dat ze in ieder geval wisten dat het zou gebeuren? Denk jij dat ze ook zouden hebben geweten dat het zodanig zou escaleren dat de Houthis nu aangevallen zouden worden door de Verenigde Staten? Of is dat te ver doorgedacht, denk jij? Gewoon even vragen.
Ja, ik denk dat
ik
ze...
Ik denk het wel namelijk.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat ze het ook niet heel erg vinden. En dat zowel de Houthis als Iran weten dat het bijna onmogelijk wordt om de Houthis definitief te verslaan. De belangen zijn net niet groot genoeg. En vooral de kosten zijn gigantisch hoog om de Houthis te verslaan in West-Jemen.
We hebben ook geen zin meer na 20 jaar Afghanistan.
En daar heeft het Westen geen zin in. En de enige partner die dat voor elkaar zou kunnen krijgen is Amerika. Het is verkiezingsjaar. Dus Biden wil absoluut niet in een grootschalig conflict in het Midden-Oosten verzeild geraken. Dus nee, ik geloof niet dat Iran denkt dat er een grootschalige escalatie gaat plaatsvinden hierdoor. Maar ik denk dat zij die strategie van lage intensiteit oorlog en prikdraad effect teweeg proberen te brengen.
Ja, en dat maakt het nog interessanter. Dus Iran hanteert heel sterk strategie van prikdraad, dus we gaan pesten of kleine schokjes toedienen. En ervoor zorgen dat de belangen niet zo groot worden dat de tegenstander genoodzaakt is om echt in te grijpen. En ik denk dat een Iran zelf ook wel inziet dat de Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten steeds meer toe afnemen. Vandaar dat ze uit Irak zijn gegaan, Afghanistan en meer op Azië zijn gericht. Dus dat geeft ook veel meer speelruimte, als het ware.
Geeft veel meer
speelruimte. Ik denk dat degene die hier het meest bang is misschien Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië. En misschien ook Israël. Al denk ik dat Israël zichzelf wel kan redden, gezien de steun die ze krijgen. Ik vind het wel opvallend dat landen als Egypte, Saoedi-Arabië en de Emiraten dit eigenlijk laten gebeuren. Althans, zo komt het op mij over.
Ik vond dat ergens ook wel verbazingwekkend, want zij zijn enorm afhankelijk van die handel. Ik vind het ook vreemd dat het niet helemaal duidelijk is wat de strategie van die Arabische landen is. Maar ik denk dat het te maken heeft met de reputatie in eigen land. En dat zij absoluut niet willen, bekend willen staan als degene die Israël steunen. En nu is het steunen van deze missie bijna gelijkstelling aan het steunen van Israël. En dat willen deze leiders, dus El-Sisi in Egypte, Mohammed bin Salman in Saoedi-Arabië, Mohammed bin Zayed in de Verenigde Arabische Emiraten, kosten wat kost, voorkomen. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijke drijfveer is.
Dat is wat ze noemen de Arabische straat.
Precies, de Arabische straat, de publieke opinie, die staat natuurlijk duidelijk aan de kant van de Palestijnen. Dat betekent dat het steunen van missies, of het nu Schild is vanuit Europa, of Guardian Prosperity vanuit de Verenigde Staten, of Atalanta. Het zal allemaal gezien worden als steunen van Israël. Er is maar één Arabisch land dat Guardian Prosperity vanuit Amerika gesteund heeft, en dat is Bahrein. Maar de andere Arabische landen niet. En Bahrein is echt een inimini speler in het Midden-Oosten. Natuurlijk per hoofd van de bevolking hartstikke rijk, maar het drukt nou niet een grote geopolitieke stempel. Dus ik denk dat dat de reden is. En het tweede is dat de Houthi-rebellen en ook Iran het niet voorzien hebben op Arabische oorlogsschepen, op Arabische olietankers of iets dergelijks. Dus dat speelt hier ook wel een rol in, dat die tot nog toe ontzien worden. Vooral omdat er natuurlijk in de afgelopen jaren, mede door de terugtrekkende beweging van de Verenigde Staten, een toenadering heeft plaatsgevonden tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dus ik denk dat om die reden de Arabische landen geen zin hebben om te verzeld te geraken in zo'n conflict.
Oké, dus ja, want ik zag ook staan dat dat noemen ze onder leiding van de Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zag je inderdaad dat Saudi-Arabië en Iran nader tot elkaar kwamen. Dus ik denk dat de Saoedi's inderdaad ook zoiets hebben van ja, laten we proberen met z'n tweeën iets moois vanaf te komen en een goede deal te sluiten.
Ja, vooral niet te escaleren. Ik zou zeggen, niet er iets moois van maken of een deal te sluiten. Voorkomen dat het escaleert naar Saoedi's grondgebied toe. Ja, en ik denk dat het belangrijkste doel is.
Wat interessant is dat, en dan gaan we door naar het volgende ontwerp, is dat, want Iran maakte ook deel uit van de gesprekken met Saoedi-Arabië, dat zij toch denken, weet je wat, laten we hier snel munt uitslaan. Terwijl ze al bezig waren om proberen deel uit te maken van de nieuwe veiligheidsarchitectuur. Maar als we even verder gaan, dus Arabische landen doen niet mee. Het is nu ook helder. We zien ook dat andere landen misschien gaan mee participeren. In India ook. Vooral in project Atalanta. Ze nemen niet deel in dat project, maar ze doen vooral mee aan antipiraterijmissies voor de kust van Somalië. Ook de EU probeert mee te doen in operatie Aspides, gaven we aan het begin aan.
Ja, hier moet even heel duidelijk zijn. Aspides is echt gericht op het voorkomen dat de Rode Zee uiteindelijk verwoordt tot een soort Houthi-haven of een Houthi-meer. Dus die is vooral bedoeld om schepen in de Rode Zee te beschermen tegen Houthis. We hebben Atalanta, dat is een veel langlopende missie. Die was vooral gericht op antipiraterij. En die vond plaats voor de kust van Somalië. En die was eigenlijk gestart ook door de Europese Unie jaren geleden. Daar deed Italië mee, Duitsland, Frankrijk, Nederland.
De Rode Zee. Als je uit de Rode Zee komt, dan kom je in de Hoorn van Afrika terecht.
Precies, ja. Die waren daar actief. En India, die zit nog iets meer oostwaarts. Okay. En India, die heeft eigenlijk, nou, daar weet je natuurlijk meer van dan ik, maar India heeft heel duidelijk gezien dat het Westenmeer is afgeleid door de Houthi-aanvallen en dat daardoor piraterij meer kans kreeg in de Indische Oceaan, in de Arabische Zee en met name in dat gebied bij de Straat van Aden. En daarom heeft India gezegd, wij sturen de grootste vloot eigenlijk, die we ooit in deze regio hebben gezonden, bestaan uit 12 oorlogsschepen naar deze regio toe, vooral om die piraterijmissies vanuit Somalisch grondgebied tegen te houden.
Ja, en wat ook interessant is, want ik weet dat ze een aantal reddingsmissies hebben gedaan. Ik ben benieuwd of ook Indiase koopvaardijschepen zullen worden getroffen. Want ik had gezien dat Chinese schepen niet worden getroffen. Wat grappige is dat zij radaruitzendingen naar buiten brengen, naar de Houthis toe van Chinese, all Chinese of wij zijn Chinezen. Dus daardoor worden zij niet geraakt.
Ja, het is wel leuk om te zien dat die strategie van allerlei koopvaardijmaatschappijen, zoals Maersk en dergelijke, dat bestaat uit drie dingen. Het eerste is gewoon door de Rode Zee ingaan en een hoge verzekeringspremie te betalen. Het tweede is voorkomen dat ze door de Rode Zee heen moet en gewoon om Afrika heen varen. En dan heb je nog een derde, een beetje liegen over je afkomst en doen alsof je Chinees bent, zodat je niet geraakt wordt. Klopt. Dus dat proberen bepaalde scheepsbedrijven ook te doen. En dat vind ik wel grappig.
Ja, dat is wel grappig inderdaad om dat te zien. Dan even naar het laatste. Nou, internationale handel wordt hierdoor getroffen en het ziet er niet naar uit dat dit conflict snel zal beëindigen. Al zal Israël misschien heel snel succesvol zijn in Gaza-strook. Alsnog denk ik en menig expert dat dit conflict in Jemen zal voortduren. Voor een land als Nederland speelt internationale handel een hele grote rol voor onze welvaart. Tegelijkertijd hebben we ook in deze podcast besproken dat echt oorlog voeren in Jemen, met name het Houthi-gebied, bijna onmogelijk is. Eén, omdat het zo gefragmenteerd is, ook nog eens zo mobiel. Ze hebben best wel een hele sterke binnenlandse wapenindustrie. Ze worden gesteund door Iran. Ze hebben heel veel mankracht. En ook nog de geografie en andere factoren spelen een rol. Dus En we zijn natuurlijk ook oorlogsmoe na 20 jaar Afghanistan. Wat zouden wij als EU en vooral Nederland dan moeten doen? Zeg je van, we moeten volop inzetten in operatie Aspides. Dus zorgen dat die schepen veilig doorheen kunnen varen, meer een defensieve rol kunnen spelen. Of zeg je dat we in de achtergrond ook zouden moeten deelnemen in operatie Prosperity Guardian. Hoeft dan niet al zo actief als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar wel iets meer dan wat we nu doen.
Ik zou zeggen, we moeten vooral ervoor zorgen dat de Rode Zee open blijft. Nou, hoe kan je dat doen? Via een Aspides. Dus ik sta daar geheel achter. Leuk om te benoemen is dat het trouwens staat onder leiding van een Griek.
Ja, waarom eigenlijk?
Nou, ik denk dat dat te maken heeft met dat Griekenland van oudsher een sterke marine heeft en heel veel goede banden in de regio met Arabische landen. Wat dat betreft biedt Griekenland een toegangspoort tot de Arabische wereld en biedt Griekenland aan de Arabische wereld een toegangspoort tot Europa. Daarnaast heeft Griekenland natuurlijk gigantisch belang bij het openhouden van de Rode Zee. Want welke landen worden natuurlijk ook overgeslagen als jij in plaats van door de Rode Zee om Afrika gaat? Gehele Mediterraans gebied. Dus Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, nou noem maar op. Dus al deze landen worden overgeslagen. Dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Dus deze redenen komen tezamen in die leidende rol van Griekenland. En ik denk dat het goed is dat de Europese Unie hier een defensieve rol aanneemt. Een actief defensieve rol. Maar ik zou er ook wel voor willen pleiten dat de EU, of landen binnen de EU, bedoel ik even met de EU, want we hebben natuurlijk geen Europees leger. Dus ik bedoel in verschillende samenwerkingsverbanden, ook wel eens voor de tactiek van escaleren om te deescaleren kiest. Want ik denk dat je daar niet aan ontkomt. Op het moment dat echt Engelse, Nederlandse of Duitse koopvaardijschepen worden aangevallen. En misschien sommige tot zinken worden gebracht. Waardoor die hele Rode Zeeroute tot sluiting gebracht wordt. Waarmee 10-15% van de wereldhandel in gevaar komt. Dat je wegkomt met niets doen. Dus daarom is het af en toe wel handig om je eigen grenzen aan te geven. Ik zie het niet zitten om actief uitgebreide luchtaanvallen te gaan doen over Houthi-grondgebied. En ik denk ook heel eerlijk dat wij kunnen opteren voor een soort frozen conflict. Dus een bevroren conflict met de Houthi-rebellen. Want hun belang is niet om dit verder heel groot te laten escaleren. Ook intern niet, omdat zij weten dat de grootste slachtoffers van de aanval van de Houthi-rebellen de bevolking in Jemen zelf is. Ook in hun eigen grondgebied.
Het is nog steeds de grootste humanitaire crisis.
Ja, het is humanitaire crisis is in de afgelopen maanden groter geworden. Want die koopvaardijschepen slaan niet alleen de Rode Zee over, maar ook Jemen. En dan hebben ze geen toegang tot voedsel, geen toegang tot medicijnen. En dat zet uiteindelijk natuurlijk ook het regime onder druk. Daarom denk ik dat die lage intensiteit oorlogsvoering van Iran op lange termijn heel actief kan zijn. Of van Iran, van het regime natuurlijk, het Ayatollah-regime, het verschrikkelijke Ayatollah-regime. Maar dat uiteindelijk we wel tot een soort tijdelijke padstelling kunnen komen. Waarin Iran een belangrijke rol gaat spelen in de veiligheidsarchitectuur van het Midden-Oosten. Ik denk dat wij als Europa daar ook helemaal niet bij machten zijn dat te voorkomen. Dus dat gaat gewoon gebeuren wat wij ook willen. Dat is één. En twee, dat uiteindelijk dat ervoor kan zorgen dat als ook de Houthi-rebellen uiteindelijk duidelijke mandaat krijgen in het westen van Jemen. Dat Saudi-Arabië zich terugtrekt, zij uiteindelijk ook het prima vinden dat die schepen weer langs de Rode Zee gaan.
Of desnoods ook een soort premie moeten betalen. Dat is ook wat die Houthis willen. Dat Bab al-Mandeb de Suezkanaal van Jemen wordt. Misschien dat. Wat ik zelf ook zie gebeuren is het IMEC-project, dus de nieuwe handelsroute vanuit de Emiraten, Saudi-Arabië en dan Jordanië, Israël naar Griekenland toe, ook misschien extra leven kan worden ingeblazen als het nog langer gaat voortduren. Dus dat is misschien ook een alternatief wat zich zal ontwikkelen.
Ja, IMEC werd in de vorige podcast met Kasper Veldkamp natuurlijk al even besproken. Dat is die handelsroute vanuit India naar Europa toe, die inderdaad langs die Arabische landen en Israël gaat.
Ja, dus ik denk dat die extra investeringen zal krijgen als het langer gaat voortduren. En daarnaast, wat ook een rol speelt, het klinkt cliché, maar ook de Amerikaanse verkiezingen. Als Trump wint, ik denk zelf dat hij zo zal kijken van ja, de Europeanen zijn meer gebaat bij een veilige Rode Zee dan eigenlijk de Amerikanen. Want als je kijkt vanuit Azië kunnen zij makkelijk vanuit de grote oceaan Amerika bereiken. Olie zijn ze al denk ik grotendeels zelfstandig. Dus ik denk dat daar er ook ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Dat de Amerikanen misschien minder betrokken zullen raken in het conflict. En dat dus misschien ook weer sneller een deal zal kunnen worden bereikt. Niet dat ik dat aan Trump wil toeschrijven, maar dat zie je vaak. Dat als Amerika ergens van onttrekt, dat vaak partijen, denk ik, sneller bij elkaar neigen te komen.
Die kans is aanwezig. Ik denk dat die terugwekkende beweging er vanuit de Verenigde Staten zeker is. En die kan versterkt worden door Trump. Maar Trump voorspellen vind ik heel lastig. Omdat hij geen strategisch denkvermogen heeft. En hij reageert gewoon op zijn dierlijke instincten. En op zijn nukken en op zijn grillen. En daar kan Amerika niet zijn geopolitiek van laten afhangen. Dus ik hoop allereerst dat hij niet verkozen wordt. Maar dat als hij verkozen wordt, dat hij gewoon heel veel lofzangen toegezongen krijgt in het Witte Huis. En verder niet bij beleid betrokken wordt.
Oké, en bij eventuele vredesbesprekingen, dat hij het zal claimen. Terwijl
ik geloof niet in vredesbesprekingen. Die gaan nooit direct plaatsvinden. Alleen tussen Houthi-rebellen en Saudi-Arabië. En ik denk uiteindelijk dat het meer voldongen feiten zijn hoe mensen met elkaar communiceren. Dus dat het op een gegeven moment een voldongen feit is voor het Westen dat Iran een belangrijke rol speelt in het Midden-Oosten. Amerika wil dat niet voorkomen. Europa is niet bij machten dat te voorkomen. En andere landen in het Midden-Oosten leggen zich daar min of meer bij neer. Vice versa moet Iran gaan accepteren dat de toenadering tot Israël er is. En die gaat gewoon door in de komende jaren, ongeacht wat Iran daaraan probeert te doen. Dus deze strijd tussen die verschillende soorten belangen en entiteiten zal gewoon voortduren.
We hebben het gehad over verschillende landen. De Europese Unie, India, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Jemen, Saudi-Arabië, Iran. Allemaal belangrijke staten. Maar hoe zit het nou met het andere land? Egypte. Dat aan de andere kant van de Rode Oceaan zit. Hoe kijken zij hiernaar? Wat hebben zij hiermee te maken? En waarom is het voor ons ook als Westen van belang en de Europese Unie om te kijken naar hoe het met Egypte zit?
Egypte staat er ongelooflijk slecht voor op dit moment. Daar voltrekt zich echt een gigantische economische malaise. De staatsinkomsten die gaan enorm omlaag, omdat door de Rode Zee zo weinig schepen komen. Met 40% omlaag. En het is een van de belangrijkste pijlers van de staatsinkomsten. Dan hebben zij te maken gekregen sinds 2022 met gigantische inflatie voor voedselprijzen. Bij een rap groeiende bevolking, zo afhankelijk van import, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Dat is het tweede. Dan hebben ze twee gigantische overheidsprojecten die veel duurder zijn en waar ze geen externe financiers meer voor kunnen vinden. De eerste is het bouwen van een nieuwe hoofdstad, niet ver bij Cairo uit de buurt, waar ze eigenlijk proberen de ambtelijke top en de politieke top te beschermen van eventuele opstanden. Dat wat in Cairo heel lastig is. En dat is echt een volgelopen stad, totaal overbelast. En het tweede groot project is dat ze vanuit de Middellandse Zee een soort meer willen bouwen op enkele tientallen kilometers afstand van de Middellandse Zee. Om zo uiteindelijk meer landbouwgrond te winnen in Egypte.
Zoals ik het las, was niet zozeer water vanuit de Middellandse Zee, want dat is zout water. Maar de Nijldelta heeft natuurlijk verschillende aftakkingen. En ze zijn aan het experimenteren met door één hoofdaftakking af te sluiten, dat eigenlijk normaal de zee in zou gaan, en dat weer terug te leiden naar de woestijn. En als het succesvol wordt, willen ze meer van die aftakkingen afleiden. Dus ik ben benieuwd, ja.
Ja, precies inderdaad. Dus niet inderdaad Middellandse Zee, maar zo'n aftakking voorkomen dat hij de Middellandse Zee ingaat. Maar deze projecten die zijn allemaal verdubbeld in de kosten of meer, waardoor externe financiers vanuit Saudi-Arabië en de Emiraten zich hebben teruggetrokken. Dus dat zette die staatsinkomsten in de afgelopen jaren al enorm onder druk. Nou, nu door die Gaza-oorlog is het ook nog eens zo dat het toerisme, dat door corona al een enorme knauw had gekregen, ook nog eens zorgt voor inkomstendelving. En dat het hypercorrupte, niet productieve staatsapparaat ook nog eens niet levert. Dat betekent dat Egypte in de afgelopen jaren enorm veel uitgaven heeft gedaan die het niet kan dekken, waardoor het permanent eigenlijk aan het infuus ligt van het IMF of van andere financiers die koste wat kost willen voorkomen dat Egypte valt. En nu is het ook zo dat als jij waarschijnlijk aan de geostrategen binnen de Europese Unie en Amerika vraagt, wat baart jou eigenlijk het meest zorg in het Midden-Oosten, dat niet eens zozeer Iran is, niet eens zozeer Israël of de Gaza-strook, maar het vallen van Egypte.
Egypte is dus eigenlijk echt een tikke tijdbom.
Is een tikkende tijdbom. En iedereen in het Westen, alle beleidsmakers, willen voorkomen dat Egypte valt. Israël weet dit ook. Dus heeft nu eigenlijk geopteerd voor een deal tussen westerse financiers en Egypte. Dat uiteindelijk Egypte honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen gaat toestaan. Hoewel dat eigenlijk een absolute rode lijn is voor Egypte.
Ze zijn bang dat er ook Hamas-strijders tussen
zitten. Ze zijn bang dat er Hamas-strijders tussen zitten, dat is één. En twee, dat uiteindelijk zij bekend staan als schoothondje van Israël. In plaats van dat zij als trotse Arabier opstaan voor de Arabische en Palestijnse belangen. Dus die twee dingen samen zorgden eigenlijk voor die rode lijn. Maar inmiddels wordt die rode lijn steeds stukje bij beetje minder rood, omdat ze financieel zo onder druk staan. En dat betekent dan dus ook dat het Westen...
Eigenlijk Egypte eerder de regime van el-Sisi echt ondersteunt.
Ja.
Oké, dus als ik zo zie, in el-Sisi ziet het Westen, Europa, Amerika, maar ook Israël een partner. Of liever, ze hebben zoiets van liever el-Sisi dan een andere president of dictator die meer anti-westers of anti-Israël is gericht. En Egypte is een tikkende tijdbom. Eigenlijk, er zijn meerdere tikkende tijdbommen als ik het zo hoor. Je hebt de voedselimporten die zijn gestegen of ze produceren te weinig voedsel voor hun eigen bevolking. Je had ook, wat ik zelf las, is de bevolkings neemt alsmaar toe. Echt extreem. Ze kunnen zelfs de 100 miljoen halen. Het buitenlandse reserves dalen. Vooral nu ook het Suezkanaal steeds minder inkomsten opleveren. Dus ze hebben gewoon minder dollars. Wat zie ik nog meer staan? Een nieuwe megaproject als het nieuwe kanaal. Een nieuwe hoofdstad dat veel te duur uitvalt. De Gaza-oorlog waar het toerisme weggaat. Een andere bron van buitenlandse deviezen. Een mogelijke massamigratie met allerlei Hamas-strijders. En ze hebben al heel veel moeite met de moslimbroederschap. En de enorme corruptie in het ambtelijk apparaat.
Ja, en dit tezamen zorgt er natuurlijk ook voor dat het regime al enorm onder druk staat. Okay. Van el-Sisi, vanuit de eigen bevolking. Dus Egypte baart zorgen. Grote zorgen.
Grote zorgen. Dus zo zouden we misschien kunnen zien dat we hebben gehad over de Rode Zee. Dat niet alleen aan de rechterkant van de Rode Zee, dus Jemen, een groot punt van zorg is. Maar ook eigenlijk aan de linkerkant van de Rode Zee. Egypte binnenkort ook een grote punt van zorg kan ontstaan. Of al is eigenlijk. Nou, dank je Michel. We hebben het vandaag gehad over de geopolitieke spanningen in de Rode Zee. We hebben gekeken van wat project Aspides nou precies inhoudt. Waarom de geopolitieke spanningen toenemen. Welke landen allemaal bij betrokken zijn. Hoe de ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Wat het as van verzet allemaal inhoudt. En waarom het eigenlijk zo moeilijk is om waarom we eigenlijk ook niet een nieuwe oorlog zouden moeten beginnen in Jemen. Alhoewel dat gebied, de Rode Zee en de Bab al-Mandab, heel belangrijk is, ook voor Nederland en de Europese Unie. Nou, dank. En ook jullie luisteraars, ik hoop dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.